De schriftlezing deze middag vindt u in Gods woord in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan hoofdstuk 7 vers 18 tot en met 35. Lucas 7 vers 18 tot en met 35. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in Lucas 7, te beginnen bij vers 18 als volgt. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: Zijt gij degene die komen zou, of verwachten we een ander? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende: Zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En in dezelfde uren genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten, en vele blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordende zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tot de scharen van Johannes te zeggen: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Deze is het van welke geschreven is: Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. Want ik zeg u, lieden, onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. En al het volk hem horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. En de Heere zeide: Bij wien zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En wien zijn ze gelijk? Zij zijn gelijk de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende. En gij zegt: Hij heeft de duivel. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende. En gij zegt: Zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente. De Heer Jezus heeft vele gelijkenissen uitgesproken. Dat weten de jongens en meisjes ook wel, dat de Heer Jezus vaak van die verhalen vertelde uit het gewone, alledaagse leven, maar dan met een boodschap daarin om ons wat te leren, de mensen toen, maar ook ons vandaag. Gelijkenissen sprak de Heer Jezus uit tot onderwijs. Want Christus is immers de leraar ter gerechtigheid. En die leraar die onderwijst opdat we het leven buiten onszelf in hem zouden zoeken. Door gelijkenissen worden dingen treffend gezegd. Waar je anders misschien heel veel woorden voor nodig had, is in een voorbeeld snel duidelijk. Dat is in het gewone ook al. Wij vinden het wel fijn als er een voorbeeld komt in een preek, dat kunnen we vaak makkelijk onthouden. Maar een voorbeeld moet dan wel kloppen. In de tijd van de Heer Jezus was het een gewone manier van onderwijs geven, dat er een gelijkenis gebruikt werd. Zo deden de farizeeërs en zo doet de Heer Jezus ook in zijn onderwijs. Maar dan moet zo'n voorbeeld wel kloppen. Bij de meeste gelijkenissen ligt de beeldspraak voor de hand. Sommige gelijkenissen zijn best lang, dat is een heel verhaal. Andere gelijkenissen zijn heel kort. Vanmiddag is er een gelijkenis aan de beurt of aan de orde die maar één vers beslaat. En daar willen we over nadenken. En ook over de aanleiding, hoe dat de Heer Jezus tot die gelijkenis komt. De tekst voor de preek vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 7, en daarvan nader vers 31 en 32. Lucas 7, vers 31 en 32. En de Heere zeide: bij wien zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken, en wien zijn ze gelijk? Zij zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Tot zover. We willen stilstaan bij de gelijkenis van de onwillige kinderen die de reactie op de prediking duidelijk maakt. Dus de gelijkenis van de onwillige kinderen maakt de reactie op de prediking duidelijk. Drie punten. In de eerste plaats, voorafgegaan door een huiveringwekkende vraag. Als tweede, uitgewerkt in een duidelijke vergelijking. En als derde, gevolgd door een ernstige waarschuwing. Dus de gelijkenis van de onwillige kinderen maakt de reactie op de prediking duidelijk. Als eerste punt voorafgegaan door een huiveringwekkende vraag. Als tweede uitgewerkt in een duidelijke vergelijking. En als derde gevolgd door een ernstige waarschuwing. Dus eerst voorafgegaan door een huiveringwekkende vraag. Het gedeelte dat we vanmiddag gelezen hebben, en dat is midden in de omwandeling van de Heer Jezus over de aarde. Vele mensen volgen hem. We hebben het gelezen, een grote schare. Dat is die tijd waarin het woord uitgaat, de Heer Jezus predikt. En dat woord wordt ook onderstreept door wonderen. Aan het begin van het hoofdstuk staat de genezing van die dienstknecht, van die hoofdman over 100. Ook de opwekking van die jongeling te Nain, trouwens het eerste wonder dat Lucas beschrijft. En het maakt grote indruk. De woorden van de Heer Jezus en de wonderen die laten zien dat hij spreekt als machthebbende. In vers 16 en 17, dus vlak voor het gedeelte dat we gelezen hebben, staat: en vrezen beving hen allen. En zij verheerlijkte God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht ging van hem uit. En dan komt dat gedeelte dat we gelezen hebben. De schriftlezing. Johannes de Doper, die zit in de gevangenis. Dat heeft Lucas al in hoofdstuk 3 vers 20 verteld. En Johannes, die krijgt geregeld daar bezoek in de gevangenis. Dan komen zijn discipelen nog naar hem toe. En natuurlijk vertellen die discipelen van Johannes ook wat de Heer Jezus spreekt en wat hij doet. Johannes die hoort dat. En dan geeft hij twee van zijn discipelen een opdracht. Twee van zijn leerlingen zendt hij naar de Heer Jezus om een vraag te stellen. Ze moeten vragen aan de Heer Jezus: zijt gij degene die komen zal, of verwachten wij een andere? En met die vraag komen die twee discipelen van Johannes de Doper bij de Heer Jezus. En ze stellen hun vraag. Andere mensen horen ook wat Johannes laat vragen. De Heer Jezus geeft niet direct antwoord. Die discipelen van Johannes moeten daar een poosje bij hem blijven. Een vreemde vraag. Of niet? Een vreemde opdracht die die discipelen van Johannes de Doper kregen om nou juist dit aan de Heer Jezus te gaan vragen. Of kunt u het toch wel wat begrijpen? Iemand die de Heer Jezus heeft liefgekregen, die begrijpt misschien toch wel die vraag van Johannes de Doper. Kijk, u dacht misschien, en toen de Heere in uw leven kwam en toen de Heere dat wonder in uw leven deed. Ja, nou mag ik met de Heere leven. En dat wordt vaster en dat wordt heerlijker. Dat gaat van goed naar steeds beter. En toen kwam er in uw leven die twijfel, die vertwijfeling. Er gebeurden dingen in uw leven die u niet kon plaatsen. En je ziet dingen gebeuren om je heen. En je hebt er je vragen bij. Kan dat nu gepaard gaan met genade? En klopt het wel wat de Heer doet? Dingen die er gebeuren in het leven, vragen we hebt. En de duivel, ja, die speelt er handig op in. Die blaast dat vuur van twijfel alleen maar verder aan. De duivel probeert het jou misschien wel voor te houden van, ik zal er maar mee stoppen, houd er maar mee op. En bedrieg je jezelf niet, is het wel waar? Is het wel ooit waar? Is het wel van God? Op zich is het ook niet zo vreemd. Want iets dat kostbaar is, dat wordt aangevallen. Wat echt is, dat wordt beproefd. Maar trouwens, wat echt is, kan er ook wel tegen dat het beproefd wordt. Johannes, hij komt met die vraag: bent u nu wel de beloofde Messias? Sommige uitleggers, bijvoorbeeld Calvijn, die zeggen van Johannes, hij twijfelde niet. Hij laat die vraag stellen door zijn discipelen, om zijn discipelen als het ware onderwijs te geven. Andere uitleggers denken er wat anders over. Die zeggen van Johannes was al een tijd in de gevangenis. En dat heeft zijn weerslag. Dat heeft invloed. Want ook een kind van God kan twijfelen. Denk bijvoorbeeld aan Elia. Ook een kind van God. Hoe dat hij werd toen hij daar in de woestijn kwam en het helemaal niet meer zag zitten. De ene dag daar op de Karmel gestaan, op de toppunten van het geloof, om het zo te zeggen. En zo kort daarna onder de jeneverstruik daar in de woestijn. Met die beden tot God, het is genoeg. Heere, neem nu mijn ziel. Ik denk dat er bij Johannes wel twijfel is geweest. Vertwijfeling. Is Jezus wel de Messias? Ja, zegt u. En toch vind ik dat vreemd. Want hij had toch zelf de Heer Jezus aangewezen. En daar gezegd, zie het Lam Gods. Dat is wel waar. Maar het gaat allemaal anders dan dat Johannes zich had voorgesteld. Johannes, dat was die boeteprediker. Johannes, die had ontdekkend gepreekt. Die boeteprediker daar aan de rand van de woestijn, vlak bij de Jordaan, die daar met die kamelenharen mantel liep, met die lederen gordel om, die daar uit de woestijn kwam en zo heel sober leefde. Hij dronk water. Hij at wat er daar in de woestijn voorhanden was. Sprinkhanen, wilde honing. Dat is Johannes. En dan hoort hij van de Heer Jezus. Die is gekomen en gaat heel het land door. En een grote schare volgt hem. Hij komt zelfs op een bruiloft. Doet daar een wonder. Maakt daar van water wijn. Hij komt op zo'n feest. Hij komt bij maaltijden. Hij gaat daar om met tollenaren en zondaren. Ja, totaal anders dan dat Johannes zich voor kon stellen. Maar het meest opvallend, denkt Johannes, het verschil in de prediking. Johannes, die preekte, bekeer u, die oproep. Johannes preekte, brengt dan vruchten voor ter bekering waardig. Johannes preekte, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. En als Johannes over de Heer Jezus, over de Messias preekte, dan had hij het gezegd. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. En hij zal de tarwe in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal die met onuitbluselijk vuur verbranden. De Messias die zal met de Heilige Geest en met vuur dopen, die zou de zonde uitbranden. Johannes, hij preekte veel over het toekomende oordeel. En nu is Jezus gekomen. Hij begon precies hetzelfde als Johannes de Doper. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Maar dan gaat het zo anders dan dat Johannes dacht. Want waar blijft nu die wan? Waar je het koren en het kaf gaat scheiden. Waar het koren in de schuur verzameld wordt en het kaf met onuitbluselijk vuur verbrand. Waar blijft die messiaanse afrekening? Johannes kan het niet rijmen. Vergist hij zich? Is Jezus dan toch niet de Messias? Wat doet Johannes dan? Hij gaat met zijn vragen naar Jezus. Let erop, hè. Daaruit blijkt ook zijn hoogachting. Hij gaat naar God. Hij wil antwoord krijgen waar hij het vandaan kan verwachten. In het Matthäus-evangelie staat dezelfde geschiedenis en dan staat er Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus. Zo is het ook nog. Hij noemt daar Jezus Christus, dat is Messias, gezalfde. We hebben gelezen hoe het ging. De discipelen van Johannes de Doper moeten enige tijd, nou ja, denk maar aan een paar dagen, daar bij de Heer Jezus blijven. Ze zien de wonderen, ze horen de prediking, hoe dat de Heer Jezus het evangelie preekt. En dat moeten ze Johannes gaan vertellen. Tegelijk wel met een milde terechtwijzing. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. En wat een wonder moet dat voor Johannes geweest zijn. Want als dan zijn discipelen vertellen wat de Heer Jezus daar gedaan heeft, wat hij doet, dan is dat precies wat er in de schrift stond van de Messias. Johannes heeft de Bijbel gekend. wat er in de profetie van Jesaja stond. De Heere werkt heerlijker dan dat Johannes dat dacht. Zoals Christus het elders zegt. De Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Kijk, een mens wordt niet behouden door die wan of door die bijl waar Johannes over preekte. Maar door de zaligmaker der wereld. Blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt. En dat is letterlijk zo, in het gewone, natuurlijke leven. En dat is ook in het geestelijke. Kijk, dat is geen inlegkunde. Dat wordt ook duidelijk. Aan het slot van vers 22, aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dus de Heer Jezus is gekomen en die doet die wonderen. En dat alles onderstreept dat woord dat daarop gericht is dat daar zondaren tot geloof en bekering komen. Dat zondaren zalig worden. En dat gebeurt. Tollenaren, zondaren worden zalig. Gebeurde toen. Dat is trouwens vandaag nog zo. Als de Heere werkt door zijn woord. En de Heilige Geest opent uw hart. Dat woord van God komt in uw hart. Dan gebeurt het daar wonderen. Johannes. Ja, hij heeft vooral Gods wet gepreekt. In de ontdekking. Opdat hij daar de voorbereider zou zijn. Dat zijn hoorders hun zonde voelden. Hun schuld gingen belijden. Maar tegelijk, de wet maakt niet zalig. Kijk, Kain, die wist ook dat hij schuldig stond. Maar hij werd niet behouden. En Judas, precies hetzelfde. Johannes, hij heeft Gods wet gepreekt. Johannes heeft ook meer gepreekt. Hij heeft ook het evangelie gepreekt, die goede boodschap. Wat denkt u? Toen de Heer Jezus daar stond, zie je het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is evangelieprediking geweest. De Heer Jezus, hij is gekomen. En gaf als het ware een vervolg aan die prediking. Het koninkrijk Gods is gekomen. En dan gaat de Heer Jezus over Johannes dat ook uitleggen. Dat Johannes meer is dan een profeet. Dat er niemand meerder profeet is dan Johannes de Doper. Want die prediking van Johannes die riep nu om de komst van de Verlosser. En dat is Christus zelf. Maar dan het erg. Als we in vers 30 lezen. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen. Ze geloofden de prediking van Johannes de Doper niet. Ze hadden zich niet laten dopen. Zo zondig waren ze niet, vonden ze. En ze geloven de prediking van Jezus niet. Hoe is het mogelijk? Het zijn juist de oversten, juist zij die de schriften zo goed wisten. Ze hadden het wel in haar hoofd, maar niet in haar hart. Zij zouden toch in het bijzonder moeten uitzien naar de Messias. Maar ze hongeren en dorsten niet naar Christus. Ze hebben genoeg aan hun godsdienst. Je kan het denk ik zo zeggen. Ze maken van hun godsdienst hun redding. En Johannes, die spreekt over bekering. En die doet dat indringend en met aandrang. Maar ja, dan de reactie, bekering. Zijn zij toch Abrahams kinderen? Ze hebben helemaal geen bekering nodig. En dan de Heer Jezus. Bekeer u en geloof het evangelie. Volg mij. Maar als ze die preek van de Heer Jezus hoorden, dan komt er net zo goed weerstand. Een zaligmaker, een verlosser. Ze hebben het zo goed met zichzelf getroffen dat ze helemaal geen verlosser nodig hebben. Ze redden het zelf wel. Hoe is het mogelijk? Ja, het is mogelijk. In vers 30 staat zo eerlijk. Ze hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen. Dus de middelen die de Heere in zijn wijsheid had gegeven, hebben ze niet benut. Dat is toch vreselijk? Maar dat zijn niet alleen schriftgeleerden en wetgeleerden. Dat is ook vandaag iedereen die het woord van God verwerpt. Hoe is het mogelijk? Je voelt als het ware de spanning in dit gedeelte oplopen. Als de Heer Jezus het daarover heeft. Hoe dat die prediking van Johannes en die prediking van hemzelf, hoe dat daaraan voorbij gegaan wordt. Kijk, de Heer Jezus had bijna overal een voorbeeld voor, een gelijkenis voor. Maar hier voel je de aarzeling. En dan moet een huiver ook ons wel bekruipen. Zulke reactie. Wat moet je daar nou voor een voorbeeld voor vinden? Waar kun je dat nou mee vergelijken? De Heer Jezus laat ons als het ware meedenken. En de Heere zeide: bij wien zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken en wie zijn ze gelijk? Ja, voor zo'n reactie daar is niet zomaar een gelijkenis. Bij wien zal ik ze vergelijken, zegt de Heer Jezus. Wien zijn ze gelijk? Als je het heel letterlijk wil weergeven. Bij wien zal ik hen gelijk maken? Kijk, in de natuur is er geen voorbeeld te vinden. Een os kent zijn bezitter, een ezel de krib van zijn heren. Maar mijn volk verstaat niet. Alleen mensen zondigen. Maar hoe zal, vraagt de Heer Jezus zich als het ware af, hoe zal ik nu deze zonde duidelijk maken? En opnieuw, het geldt niet alleen de farizeeërs en die wetgeleerden. Maar in de tekst staat dit geslacht. Dus denk nou niet vanmiddag te snel van, nou ja, dat gaat voor die mensen van toen. Gaat mij niet aan. Nee, het komt wel degelijk dichtbij. En menselijk gesproken, na enig nadenken, heeft de Heer Jezus dan een voorbeeld. In de gelijkenis van die onwillige kinderen. Dan komen we bij het tweede punt. Uitgewerkt in een duidelijke vergelijking. En dan neemt de Heer Jezus een voorbeeld uit de directe omgeving. Zij zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten. Nou, de Heer Jezus heeft het vaker over kinderen. De Heer Jezus heeft wel eens tegen die discipelen gezegd van, laat de kinderkens tot mij komen, verhindert ze niet. Dus een kind is welkom bij de Heer. Als jij jouw zonde aan de Heere Jezus vertelt en je vraagt om een nieuw hart, dan wil de Heere horen. Zo is de Heere. Zo is de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft ook wel eens een keer een kind in het midden gesteld. Daar moesten de discipelen wat van leren, om te worden als een kind. Kijk, een volwassene kan soms zo geraffineerd zijn en alles zo mooi voorstellen. Een kind, vaak eerlijk, wil geleerd worden. Nou, hier gebruikt de Heer Jezus ook een voorbeeld over kinderen. Nou, stel je maar eens zo'n Oosterse markt voor. In iedere stad, in iedere dorp was er wel zo'n markt. En als de markt is, dan is het druk, dan zijn er veel mensen. Ja, en dan is het nog wel een beetje anders dan bij ons, want wij hebben heel net al die kraampjes staan. Maar op zo'n markt daar in het oosten, daar leek alles wel kriskras door elkaar heen te staan. Er was van alles te koop, maar vooral wel etenswaren. Nou, voor de kinderen is dat natuurlijk prachtig geweest, want als de markt was, dan kon je mooi op de markt ook spelen. Rondkijken. En dan aan het einde van die marktdag wordt alles opgeruimd. En dan staat er nog een groepje kinderen bij elkaar. Ze zullen nog wat spelen. En een paar hebben een spel bedacht. Ze zingen treurliederen. Ze willen begrafenisjes spelen. En zo'n begrafenis daar in Israël, dat ging veel luidruchtiger aan toe dan bij ons. Dat die klaagvrouwen die tranen in een flesje bewaarden. En hoe meer tranen, hoe beter ze geklaagd hadden, hoe meer verdriet er dus blijkbaar was. En ja, de kinderen, die spelen na wat de volwassenen doen. Dat hoort bij de ontwikkeling. Trouwens, het kan wel eens confronterend zijn als je ziet dat kinderen je naspelen en dan... Dan moet je wel eens een beetje schamen. Dat is nog wel een les. Nou hier, kinderen die dat spel spelen van wat ze bij volwassenen zien. Dat hoort erbij. Natuurlijk, er is best wel wat te zeggen om nou een begrafenis na te spelen. Maar als kinderen dat doen, is het nog wel van een ander niveau dan dat volwassenen dat doen. Kijk, als het gaat over het toneelspel van grote mensen... Ja, dat was niet voor niks. Dat we van oudsher altijd geleerd hebben van dat past niet. Dat is verkeerd. En als het vandaag de dag in films en zo ook gebeurt, dan moet je je ook afvragen van waar we altijd afstand van namen. Kan dat vandaag dan zomaar wel? Als iemand een bepaalde rol speelt... Nou ja, je zou het je af kunnen vragen van zou je willen dat dat jouw vriend of jouw vriendin was? Dan weet je op een gegeven moment ook niet meer wat je eraan hebt. Vroeger werd er gezegd van, toneelspel dat is karakterbederf. Je leeft je zo in een ander dat je jezelf niet meer bent. Dat is niet goed. Huichelen. Net doen of dat je een ander bent. Doen alsof. Nou ja, en dan, wat gaat er een invloed van uit? Van al die filmfiguren. Misschien moet je zeggen, vandaag de dag zeggen van influencers. Als dat je identificatiefiguur is. Dan hebben wij ons als ouders wel af te vragen, waar zijn wij? Zijn wij nog het voorbeeld voor onze jongeren? Maar dat kinderen leren door spelen... Door dingen uit de volwassen wereld na te doen, dat is duidelijk. En hier dus begrafenisjes spelen. Enkele zingen klaagliederen. Nou, dan moet de rest gaan huilen, zo gaat dat. Maar ze doen het niet. Het zijn onwillige kinderen, die anderen. En ze hebben er geen zin in. Wat betekent dat? De Heer Jezus legt het uit in vers 33. Dat zijn zij... Die de prediking van Johannes de Doper hebben gehoord. Die kwam, nog brood etende, nog wijn drinkende. Dus hij at geen brood, hij dronk geen wijn. Nee, hij had daar water en die sprinkhaan en die wilde honing. Hij leefde sober. En hij was duidelijk in de preek. Johannes had als het ware klaagliederen gezongen. Hij had het voorgehouden dat bekering nodig is. Waarachtige bekering. Ontdekkend en eerlijk. Johannes had de fariseërs genoemd. Gij andere gebroedsels. Brengt dan vruchten voor ter bekering waardig. En de bij ligt al reden aan de wortel van de boom. Niet voor niets dat de Heer Jezus hier het voorbeeld gebruikt van die klaagliederen. Johannes, hij had de ernst van de eeuwigheid proberen te laten horen in zijn prediking. Dat je verloren gaat als er geen wedergeboorte is. De fariseërs en de wetgeleerden hadden die prediking gehoord. Zonder bekering, voor eeuwig verloren. En ze leven rustig verder. Ze denken, ja, maar dat gaat ons niet aan. Want wij zijn al goed. Gemeente, vreselijk als er allerlei roepstemmen tot ons komen. En we horen de prediking. En we leggen het als het ware zomaar naast ons neer en we gaan weer door. Misschien wel met de gedachte, ja, maar we zijn al aardig goed op weg. Gemeente, dat is ernstig. En als het dan sterven wordt, ja, dan hoor je het nog wel eens een keer, maar iemand was zus goed en zo goed, ja, maar het is toch alleen maar goed als je mag weten van de vergeving van je zonde, als je mag weten van die enige troost beiden in leven en sterven. Klaagliederen gezongen, maar niet geweend. Een degelijke preek, mooi gevonden. Maar het heb je nooit echt geraakt. Dodelijk gerust. Niet geweend. Geen zondaar voor God geworden. Gods heiligheid heeft u niet verschrikt. Weet u hoe dat die fariseeërs reageerden? Als het dan te dichtbij kwam, die preek van Johannes. Nou, dan maakten ze zich er zo van af, van hij heeft de duivel. Zo van, moet het nou op die manier? Als die woestijnasceet daar in die kamelenharen mantel? Kijk, als Gods wet wordt gepreekt, dan wordt u als het goed is schuldig gesteld. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Nou, de preek van Johannes gehoord. Maar ze hadden zich niet laten dopen. Ze wilden niet horen. De Heer Jezus zegt, ze hebben de raad Gods verworpen. Nou, dan zijn fariseërs en schriftgeleerden te vergelijken met nette, keurige kerkmensen. Maar geen verlosser nodig. Gaat dat over u? Een kerkganger die niet graag een dienst verzuimt. En je spreekt over Gods genade. Maar ondertussen vertrouw je op je eigen doen en laten. Zo van, ik heb Gods genade nodig. Maar ik doe wat ik kan en ja, dan zal het uiteindelijk vast wel goed komen. Met uw belijdenis hebt u het over twee wegen. Maar u probeert zelf op een soort derde weg te lopen. Als u God niet lief hebt, dan bent u op weg naar de rampzaligheid. Met al je godsdienst. Weet u dan, dan hebt u niet dat geleerd wat God in zijn wet ons wil leren. Wat dan? Nou, die samenvatting van Gods wet. Om de Heere uw God lief te hebben. En daarnaast als uzelf. Kijk, een Gods kind weet dat wel. Misschien met schroom. Maar als het erop aankomt, dan mag je toch weten van Heere, in het licht van u, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Kijk, die liefde tot God komt niet uit Gods wet. Nee, dat weet ik ook wel. Johannes heeft ook niet alleen de wet gepreekt, die heeft ook het evangelie gepreekt. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar dan gaan we naar dat andere punt in de gelijkenis. Weer dat voorbeeld van die kinderen op de markt. Dan zijn er anderen die spelen op de fluit. Die willen bruiloftje spelen. En dan hetzelfde. Dan blijven die andere kinderen gewoon zitten. Ze hebben er geen zin in. Ze dansen niet. En gij hebt niet gedanst. Nou ja, dat dansen is wel wat anders dan in onze tijd. Als het bij ons over dansen gaat, dan is het allemaal de verheerlijking van het lichaam. En vaak gaan allerlei grenzen vervagen. In een of andere duistere gelegenheid. En dan is het maar tegen elkaar aanzitten. En ja, dan komt van het een het ander. Dan worden de boze lusten opgewekt. Zonde tegen het zevende gebod. Maar hier, bij dat fluitspel, hadden die kinderen verwacht dat de anderen gingen dansen. Zo hoorde dat, zo gebeurde dat, dat rijdansen bij een bruiloft. Maar ze blijven verveeld op de grond zitten. Ze hebben er geen zin in. En dan gaat de Heer Jezus ook die betekenis uitleggen. Vers 34. Na Johannes is hij zelf gekomen. En de fariseeën en schriftgeleerden hebben hem gehoord en gezien. Ze moesten Johannes niet. Ze zeiden van Johannes heeft de duivel. Ze wilden in de prediking dus niet schuldig gesteld worden. En dan komt de Heer Jezus en dan willen ze hem ook niet. Hij, de zoon des mensen, de beloofde Messias. Hij kwam etende en drinkende op die bruiloft te Kana, het eerste wonder. Gezeten aan die maaltijd bij Zacchaeus. Maar ze hebben hun oordeel klaar. Dat kan niet van God zijn. Een vraat en wijnzuiper noemen ze hem. Wat grof trouwens. De Heer Jezus bracht het evangelie. Dat was het evangelie, die goede boodschap voor een verlorene. Voor mensen die geen hoop hebben. Die zichzelf niet konden redden. Die Gods wet niet volbrachten. Die het moesten belijden. We hebben zoveel verkeerd gedaan. En vooral wel zoveel nagelaten wat we hadden moeten doen. En dan zegt de Heer Jezus tot zulke verlorenen. Komt herwaarts tot mij. Alle gij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven voor uw ziel. Maar van die schriftgeleerden en die wetgeleerden komt niet de vraag van, wat moet ik doen om zalig te worden? Kijk, als ze die vraag hadden gesteld, dan was het antwoord geweest, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gemeente, bent u dat? Ik denk nog even aan de preek van vanmorgen over Jeremia. Toen haalde ik ook aan de gelijkenis van die verloren zoon. Bent u dat die met die jongste zal moeten zeggen, Heer, ik heb uw goed doorgebracht. Ik heb mezelf altijd bedoeld en dat al 20 jaar lang. Of misschien bent u al 40 of 60. Als nu uw leven alleen nog maar gaat om uzelf en niet om de Heer. Dan sta je schuldig voor God. Ja, Johannes die preekt over die bijl en de wan. Gods wet, dat maakt benauwd. Als Christus dan preekt, zaligheid voor zo'n verlorene, zou dan dat harde hart niet smelten door die liefde Gods? Dat gebeurde wel bij die Samaritaanse vrouw, daar bij die waterbron in Sichar. Toen zij hoorde over dat water des levens, ze had dat water nodig. Ze werd als het ware verbroken onder die liefde Gods. En bij Zacchaeus, toen de Heer Jezus hem riep, ik moet heden in uw huis blijven. Nou, toen kon hij niet langer verborgen blijven. Hij kwam uit die boom. Hij brak. Is nou ook uw bede, o God, wees mij, de zondaar, genadig. Of hebt u als het ware weer een tegenwerping bedacht? Zo van, ja, maar zo gaat dat niet. Het geloof, dat is een gave van God. Dat kan ik zelf niet maken. En zo probeert u het ene woord van God tegen het andere woord van God uit te spelen. En dan doet u net of dat God hard is. Zo van, wij zijn wel keurige mensen, maar ja, God moet het doen. Dat leert de Bijbel niet. Het is precies andersom. De Heere staat aan de deur van uw hart en die klopt. Doe mij open. En als u die kloppende Heere buiten laat staan, dan ga je om eigen schuld verloren. Wat er hier aan de hand is met die mensen, dat is eigenlijk dat ze nergens van onder de indruk zijn. Het lijkt wel wat op die gemeente van Laodicea. Ze zijn lauw. Die kinderen die willen niks. Ze zijn niet echt aangedaan. Ze dansen niet. Ze zingen geen klaagliederen. Ze hebben nergens zin in. We gaan naar ons laatste, derde punt. Een ernstige waarschuwing. Want deze gelijkenis is een ernstige waarschuwing om niet te doen als dit geslacht. Die wilde de prediking van de wet niet, die wilde de prediking van het evangelie niet. Daar werd de raad Gods verworpen. Het was als het ware weg met dat woord. Aan de ene kant te begrijpen natuurlijk, want het is niet aangenaam om schuldig gesteld te worden. Of te moeten leren dat je jezelf niet kan redden, dat je een zaligmaker nodig hebt. De Heer Jezus heeft al de raad Gods verkondigd. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat gaat tegen alle godsdienst van werkheiligheid in. Dan kom je openbaar als een Adamskind, als een zondaar. En daar werden ze boos om. Dat wilden ze niet horen. En als dan Christus zijn genade aanbiedt, dan willen ze dat geschenk niet. Dus de vermaningen verworpen, de weg tot de zaligheid niet geacht, liever eigen godsdienst dan Jezus. Even later zegt de Heer Jezus hoe dat komt. Gij zijt uit de Vader de duivel. Wat een waarschuwing. Ook in deze gelijkenis. Wel op de fluit gespeeld, niet gedanst. Wel klaagliederen gezongen, niet geweend. Alsof er tegen een muur gepreekt werd en er kwam geen antwoord. Is het zo bij u? Dat de Heer zijn dienstknechten zendt? Dat u dagelijks dat woord van God mag lezen? Dat woord te vergelijken met Johannes de Doper, die klaagliederen. Die waarachtige en noodzakelijke bekering. Moet de Heer het zeggen, andere gebroedsels? Brengt dan vruchten van geloof en bekering voort? De bijl ligt al aan de wortel? Of hebt u nooit over uzelf leren klagen? Geen ware droefheid naar God. Die indringende oproep tot geloof en bekering. Het belijden van de zonde. Ja, want ook op die fluit van het evangelie is gespeeld. De Zoon des Mensen is u voorgesteld als de weg tot de zaligheid. Hij heeft zichzelf voorgesteld als de leraar ter gerechtigheid. Hij zegt het toch, wie mij aanroept zal zalig worden. Opdat u zou vluchten naar die vrijstad Christus. Of hebt u die nodiging tot die bruiloft nog altijd afgewezen? Ja, zegt u. Is dat nou de preek vanmiddag? Nou moet het laatste vers dat we gelezen hebben niet vergeten. Vers 35. Er zijn toch ook anderen. In vers 35. Doch de wijsheid gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Dus de wijsheid die van boven is, baart kinderen. Die wel buigen. Die wel geloven. Dat is iemand die dat oordeel aanvaardt dat Johannes spreekte. Die knecht van God. Wat Johannes leerde over de wet, dat leert Christus in een hoofdsom. Om God lief te hebben boven alles. Kinderen der wijsheid. Die als het ware gevangen worden in hun natuurlijk denken door het evangelie. Misschien zegt u wel, dat kan ik ook niet begrijpen. Hoe dat woord van de Here naar binnen ging. Ik kan het niet begrijpen dat de Here mij riep. Dan zit je in een hele kerk en dan gaan er zoveel mensen zomaar naar huis. En die praten over van alles en nog wat. En dat woord deed bij u kracht. Dat de Heere riep, dat is toch onbegrijpelijk. Dat de Heere ontdekte door het evangelie dat u die zaligmaker nodig hebt. Dat je God gelijk gaat geven zoals Johannes spreekte. Dat de bijl aan de wortel van de boom ligt. Dat Jezus dan u voorgesteld werd. En dat u hem nodig kreeg. Gekomen om zalig te maken. Dat die stem van de goede herder tot uw ziel kwam. Nee, dan zeg je niet van jezelf dat je rechtvaardig bent. Maar dat God rechtvaardig is en u wilde rechtvaardigen. Wie zijn die rechtvaardigen? Nou, kinderen der wijsheid staat er in vers 35. Nou, de ware wijsheid, dat is Christus. En die is gepreekt door Johannes, zie het Lam Gods. De Heer Jezus preekte dat. Opdat de mensen toen en wij nu voor hem zouden buigen. Want wat hij zegt is waar. Dat zegt de Heer Jezus. Nou, zoals hij tegen Nicodemus zei. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O gemeente, dan is kennis van de wet nodig. Opdat je schuldig voor God gesteld wordt. Maar dat je dan ook tot Christus zou vluchten. Want hij zegt het toch, alles wat u ontbreekt schenk ik, zo gij het smeekt. Dus ook dat verbroken hart, dat hoef je zelf niet te maken, dat wil de Heere schenken. Ook die gebeden, ook die verwachting, ook die tranen over de zon. Die smekingen waar Jeremia over sprak. Dat is ware wijsheid. Wat de Heer Jezus wil geven. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij is van God geschonken tot ware wijsheid. O, mag u dan die Heere te voet vallen en in hem geloven. Amen. We gaan zingen Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10.